Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat afgelopen donderdag in de leeftijd van 87 jaar is overleden Cornelia Vastenburg-Kroon, laatst gewoond hebbende in zorgcentrum Pedaya hier in Hardingsveld, Giessendam. Komende dinsdagavond is er om 19:30 tot 20:15 gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum aan de Spindermolen hier te Hardingsveld. De rouwdienst is op woensdag 24 juli om 22:00 in het voornoemd rouwcentrum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de nabijgelegen begraafplaats. In verband met het overlijden zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. 89 vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Gemeente, tot onze verootmoediging luisteren we eerst naar de heilige wet van God. Waarna wij zingen van Psalm 15, het eerste vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot? Het eerste vers van Psalm 15. Naar de wet des Heren en haar hoofdsom. Toen sprak God en nu spreekt hij nog al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met alle krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij eerst Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heere, groot en eeuwig God, schepper van de einden der aarde, u die in Christus onze Vader wilt zijn, wij komen tot u op deze zondag. Een zondag waarop velen er niet zijn in uw huis, velen zijn op vakantie gegaan, maar toch zijn er ook nog heel wat kerkgangers overgebleven. En we bidden voor hen die hier zijn en voor hen die hier niet zijn, die misschien wel ver af van ons zijn en misschien toch ook nog wel met ons meeluisteren. Wilt u allen gedenken, Heren, de kerkgangers hier en zij die thuis zijn of in de vreemde. En geef hen een gezegende zondag, geef die ook aan ons. Uw woord mag weer verkondigd worden. En daar zijn wij verblijd om. Want dat is het bewijs dat u ons niet verstoten hebt. En dat u ons nog opzoekt en tot ons spreken wilt. U wilt nog met ons van doen hebben. En wat is dat toch een wonder dat u steeds maar weer naar ons vraagt. En dat ge ons altijd weer gedenkt. Er zou zoveel reden zijn, Heren, om ermee op te houden. Om ons gedaan te geven. O Heren, wat zijt ge dan goed dat gij ons heil en onze vrede op het oog hebt. En dat ge ons Christus laat verkondigen als de enige borg en zaligmaker. De noodzaak van hem te kennen. Maar ook de weg waarin we hem leren kennen. En waarin we u leren kennen als Vader van de Zoon. Heren in de hemel, wilt u dan geven dat er een rijke bediening van het woord mag zijn. Als uw woord opengaat, zijn het altijd schatten. Want uw woord zit vol met schatten. Ieder woord van u is een woord dat ons iets te zeggen heeft. En laat toch ook dit woord, wat wij voor vanmorgen hebben uitgekozen om daarover te prediken, wilt u geven dat ook dit woord zijn kracht zal doen in het midden van deze uw gemeente. Zo bidden wij u voor de kerkenraad, we bidden voor een ieder die een taak heeft in deze dienst. We bidden ook voor degene die voorgaat, wilt u hem het licht schenken van uw heilige geest, want zonder het licht van boven is er geen doen aan. Heren, wij bidden u. Kom toch met uw kracht en licht ons bij, opdat uw woord een krachtig woord zal zijn, met geest en met kracht daardoor gedreven. Wilt u dan zo ook gedenken degenen die niet konden komen? We bidden voor ze. We bidden ook in het bijzonder voor de rouwdragende familie, nu Cornelia Vastenburg-Kroon even overleden is. Hoge leeftijd hebt u haar doen bereiken. 87 jaar maar liefst, Heren. En nu is het einde voor haar gekomen. Wilt u de familie, de rouwdragende familie, gedenken in de komende week, als er ook de rouwdienst zal zijn komende woensdag, geef dan, Heren, dat uw woord als een troostrijk woord zal klinken, maar ook als een woord dat ons aandringt en de weg wijst. En dat ons zegt, mens, haast je toch. Want hoe oud je ook wordt, het einde zal eenmaal komen. En wat zal het einde zijn? O Heren, wij bidden u, geef dat we die vragen niet zullen ontwijken, maar een eerlijk antwoord zullen geven. Wat is mijn weg? Hoe zal het met mij gaan? O God, geef daar klaarheid en helderheid over. En geef dan dat uw licht zal schijnen over ons levenspad. En dat uit genade, enkel om Christus wil, die lieve borg en zaligmaker, die wij loven en prijzen, die wij groot maken in alles. Doe het om hem, om ons kunt u het niet doen. Wij zijn arme zondaars. We bidden u. Neem weg al onze schuld. Vergeef ons wat we bedreven in de afgelopen week. We hebben een boos hart. Een boze natuur. Boze daden. Boze gedachten. Boze woorden. O Heere. Vergeef. Vergeef. En maak toch dat we met een schone lijn rechtvaardig door uw Zoon deze nieuwe week mogen beginnen. Was ons, zuiver ons, reinig ons in het bloed van uw lieve Zoon. Jezus Christus, onze Heere, uit genade. Amen. Gaan we het u lezen uit Openbaring 14, versen 1 tot 5. Openbaring 14, vers 1 tot 5. Daar lezen wij, en ik zag, ik is dat Johannes op Patmos, ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000 hebbende de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren, en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Dezen zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Dezen zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen goden en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon Gods. Tot zover. In de dienst der offerande gemeente krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en voor het pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde collecte is voor het solidariteitsfonds. Thuis kunt u uw gaven digitaal overmaken. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Volgende week, zondag 28 juli, begint de morgendienst niet om 9:30, maar zoals vandaag om 11:30, oftewel om 11:30. Het is goed nodig om daaraan te denken. We gaan zingen van Psalm 96, Psalm 96, en daarvan de versen 4, 5 en 6. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning? Geef dan, o allerlei geslacht, de roem van heerlijkheid en kracht aan Israëls grote God en koning. 4, 5, 6 van Psalm 96. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vindt u in Openbaring 14, vers 4 en 5. Openbaring 14, vers 4 en vers 5. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het Lam volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon van God. Gemeente, wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Dat waren de woorden die we zongen uit Psalm 15. Wie is hij die het bij het heugelijks gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Wie zal dat zijn? Dan gaat het in de prediking over de kenmerken van de kinderen van God. Wie zijn dat nou, de kinderen van God? Wat zijn hun kenmerken? Jean Calvin, dat was de hofprediker van Willem van Oranje, heeft daar een prachtig boekje over geschreven. De kenmerken der kinderen Gods, vertaald door Dr. Anders K. Exalto. Die naam is misschien sommigen van u nog wel bekend. Die heeft het vertaald in het Nederlands. Een heel prachtig boekje is dat. En die beschrijft wat nou de echte kenmerken zijn van de kinderen van God. Als u trouwens daar meer over wilt weten, kunt u ook kijken in artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want daar worden ook de ware christenen getekend waaruit ze te kennen zijn. Die zijn gemakkelijk te herkennen, zo staat er dan. Gemakkelijk te herkennen. Je moet natuurlijk met die kentekenen, kentekenen en kentekentjes, daar moet je natuurlijk ook wel een beetje voorzichtig mee omgaan. En met name daarin dat je niet op die kentekenen gaat steunen. Dat is een groot gevaar. Ook voor de kinderen Gods is het een groot gevaar dat ze op die kentekenen gaan steunen in plaats van op het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Je kunt dus van die kentekenen ook een grond gaan maken. Een afgod kun je er zelfs van maken. En dat moet je dus niet doen. Kolbrugge heeft ooit eens gezegd, als je nou bij jezelf helemaal geen kentekenen meer ziet, maar toch zo graag ook die berg Sion zou willen bewonen. Je ziel hunkert ernaar. Werp je dan op Christus. Want dat is het echte, het ware, het beste kenmerk van de kinderen van God. Dat ze zich met al hun nood en ellende op hem werpen. Dan heb je het beste kenmerk te pakken. En ik denk dat hij daar groot gelijk in heeft. Johannes ziet op Patmos de berg Sion. Onder een open hemel. En op die berg is dat lam afgedaald. Het lam is in de hemel, dat weet u. Normaal gesproken is die in de hemel aan de rechterhand van zijn vader. En Johannes zag hem al eerder in hoofdstuk 5 staande als geslacht om dat boek te nemen. Uit de rechterhand van hem die op de troon was. Toen stond hij, en hier staat hij ook. Hij staat als geslacht gereed om dat boek te nemen in hoofdstuk 5. En hier is hij dus neergedaald op de berg Sion om bij de zijnen te zijn. De berg Sion, u weet wel, dat is de tempelberg in het Oude Testament. De plaats waar God woont, te midden van zijn volk. Van Sion zal de wet uitgaan en de heidenen zullen tot Sion toevloeien om geleerd te worden van zijn wegen, dat heeft de profeet Jesaja gezegd. De berg Sion is ook de berg waar ontkoming is op de berg Sion zal ontkoming zijn. Hè, voor degenen die de Heere aanroepen in oprechtheid. Daar zal ontkoming zijn op Sion, zegt de profeet Joël. En dat wordt door Petrus nog aangehaald op de Pinksterdag. Sion is ook de plaats waar God zijn volk beschermt. En dat Jezus daar is, het lam daar is, dat wil dus wel wat zeggen. Hij is afgedaald om de zijnen te vertroosten. En Johannes zelf, die dit alles gezien heeft, die zal ook wel een heleboel troost nodig hebben gehad, denk ik. Want in de hoofdstukken hiervoor, in hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13, worden hem verschrikkelijke dingen getoond. Wat ziet hij zoal? Nou, hij ziet de draak. En u weet wel wie de draak is. Dat is de duivel. De oude draak, de oude slang. Als wij iemand een draak noemen, dan is het niet best. Dan heb je er niet veel mee op. En als wij de Satan de draak noemen, dan weet je het ook wel. Hij is de boze. Wij zijn een boze allemaal. Een boze, maar de duivel is de boze. Zo wordt hij ook in de Bijbel genoemd. De draak. De draak met zijn 7 hoofden en 10 hoornen. En de koninklijke hoede daar ook bij. Zo ziet hij eruit. Een verschrikkelijk monster die eerst al probeert de vrouw van haar kind te beroven. Hij wordt gelukkig weggetrokken tot God en zijn troon. Hij heeft hem niet te pakken gekregen. En dan gaat hij de vrouw achterna, die vlucht de woestijn in om krijg te voeren met de overigen van haar zaad. Het vrouwenzaad. Dat krijgt dan met de draak te maken. En hij heeft ook zijn compagnons, staat in het vorige hoofdstuk. En die compagnons, dat is het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Het beest uit de zee, dat is de antichrist. Dat is de staatsmacht die ook in die dagen al door de duivel gebruikt werd om de kerk te vervolgen. Het leidt geen enkele twijfel, gemeente, of Johannes heeft daar in eerste instantie mee bedoeld. De Romeinse overheid, de keizer te Rome met al zijn macht, die de kerk vervolgde. Dat was al volop aan de gang in die dagen, aan het eind van de eerste eeuw. Want Johannes was nog als enige van de apostelen overgebleven. Hij moet ook zeer oud geworden zijn. Hij was daar op Patmos verbannen vanwege het evangelie, om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. En er was ook in de gemeenten, de 7 gemeenten van Klein-Azië, al een slachtoffer gevallen. Antipas, de getrouwe getuige, had het leven moeten geven voor zijn belijdenis. Waarschijnlijk wel voor de weigering om het beeld van de keizer te aanbidden, want dat konden zij niet doen. Als je christen was, dan kon jij het beeld van de keizer, daar kon je niet voor neervallen, net zo min als dat de 3 vrienden van Daniel dat konden bij het beeld van Nebukadnezar. Ze gingen liever de vurige oven in dan dat ze een knieval zouden doen voor dat beeld van Nebukadnezar. En zo was het kennelijk met Antipas ook. Hij weigerde dat en hij werd gedood om het woord van God. Hij wordt de getrouwe getuige genoemd. Hè? Hij is dus voor het evangelie gestorven. Ja, gemeente, als je dat dan allemaal zo ziet, hè? De draak, dat beest dat uit de zee komt, de staatsmacht die de kerk vervolgt, dat is niet bij het Romeinse Rijk gebleven. Dat is in de eeuwen daarna allemaal doorgegaan, allemaal doorgegaan, allemaal doorgegaan. U kunt wel voorbeelden uit de geschiedenis, de wereldgeschiedenis noemen. Sinds het Romeinse Rijk zijn er ook andere machthebbers geweest die de kerk hebben vervolgd. En ze zijn er nog. In heel veel landen, heel veel plaatsen ben je niet vrij om hem te belijden. hangt daar soms ook het prijskaartje van je leven aan vast. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Dat beest, dat is niet het Romeinse Rijk alleen, maar het zijn al die machten die daarna ook gekomen zijn. En dat wordt steeds krachtiger, steeds dreigender ook. Dat weten we toch immers. Naarmate de tijd, de eeuwen voortspoelen, ja, gaat ook de vervolging en de verdrukking, het wordt donkerder op deze aarde. Ook voor de kerk van God. En dan is er nog dat andere beest, het beest uit de afgrond, uit de aarde. Dat is de valse profeet. Zo wordt hij elders in de Openbaring ook genoemd. De valse profeet, de propagandist van het beest uit de zee. Want die zegt tegen alle mensen dat ze dat gerust kunnen doen, dat beeld van dat beest aanbidden. Die had er kennelijk een beeld voor opgesteld van dat beest, van die keizer. En dat kon je gerust doen, En als je het niet deed, ja, dan zat er ook een sanctie aan vast, dan mocht je niet meer kopen en verkopen. En dat staat allemaal in hoofdstuk 12. Ik vat het heel kort samen, om u te laten zien wat een ellende de kerk van toen meemaakte. En ook Johannes meemaakte. Nou, dan kun je wel een opbeuring gebruiken. En die zie je dan ook in de Openbaring telkens terugkomen. In hoofdstuk 7 en hier en nogal meer. Hè, nogal meer van die voorbeelden die ik wil geven. Dat tussen al die donkerte heen van oordeel en gericht en narigheid die over de wereld gaat, beesten en zo. Babel, hè, Babylon het grote, Babylon verderop in de Openbaring. Al die dingen die genoemd worden, staat allemaal in dat boek dat het Lam heeft geopend. En dat volvoerd wordt door hem. Hij laat gebeuren datgene wat in het boek geschreven staat. Ja, dat zij als dan de gemeente daar middenin zit, dan moeten ze die troost ontvangen die bijvoorbeeld hier in dit gedeelte tot ons komt. Dat het Lam is neergedaald naar de kerk. De kerk van toen. Naar de 144.000. En dan moet ik over beide iets uitleggen. Zowel over dat Lam als over die 144.000. Want dat Lam, daar staat hier eigenlijk een apart woord. Een ander woord als dat elders in de Bijbel voor Lam gebruikt wordt. Maar dat andere woord, dat woord Lam dus, dat elders gebruikt wordt, dat is de Christus in zijn vernedering. Als een geslachtlam. En hier hebben we het over de Christus in zijn verhoging. Die staat ook nog als geslacht in de hemel. Dat is de kentekenen van zijn kruis zijn nog aan hem te zien, zegt hoofdstuk 5. Maar het woord dat hier gebruikt wordt voor lam is een ander woord. En dat betekent eigenlijk een ram. Een ram. En dat klopt ook. Want in het vorige hoofdstuk staat dat het beest uit de afgrond, uit de aarde, dat heeft hoornen, twee hoornen, gelijk des lams hoornen. En nu heb ik nog nooit een lam gezien, een ooilam gezien, een vrouwtjeslam gezien, dat hoorns heeft. En deze dus wel, dus dit moet een ram zijn, dit moet een mannelijk lam zijn. Een mannelijk lam. Uit de schapen of uit de geiten, maar één van beide, een mannelijk lam. Klein vee. En die horens, die spreken van kracht. Hij is ook sterk. Hij heeft overwonnen inmiddels. Hij is in zijn staat van verheerlijking gekomen. Het was dokter C.A. Tucker, die ook in Urk gestaan heb, in de gemeente die ik daar ook gediend heb, die in een van zijn bijbellezingen over de openbaring van Johannes, hield door de week zijn bijbellezingen, dat aan de gemeente heeft duidelijk gemaakt. En ik meen dat hij gelijk heeft. Dat hij gelijk heeft. Het woord arnion in het Grieks, dat betekent een mannelijk lam. Dus eigenlijk een bok. Eigenlijk een bok. Niet in de negatieve zin een bok. Hè? Want je hebt schapen en bokken, en die worden uit elkaar gescheiden. Niet in die negatieve zin, maar hij is een sterk lam dat geslacht is. Maar nu sterk in zijn heerlijkheid. Daar heeft Tucker gelijk in. En hij staat er dus met die 144.000. Het is al bijzonder dat hij bij zijn kerk is. Dat is natuurlijk al heel groots om die kudde te wijden. De 144.000, dat is geen exact getal. Dat voelt iedereen wel aan. Dat is symbolisch. 12 van 12 van 1000 zijn getallen van volheid. Dat is de volheid van de kerk in Johannes' dagen. Nou, die heeft hij bij zich, het lam. Dat ziet Johannes. Ze staan om hem heen, of ze liggen in de weide, hij staat tussen hen. De 144.000. Wie zijn dat? Wie zijn dat? En die vraag wordt hier niet gesteld, in hoofdstuk 7 wel. Dan vraagt Johannes aan een engel, wie zijn dat nou? Wie zijn dat nou die daar staan met die palmtakken in de handen? En met dat lied van God in hun mond. Wie zijn dat? Nou, hier wordt dat niet gevraagd. Maar het wordt wel gezegd. Dezen zijn het. Dezen zijn het. En het eerste kenmerk zie je al in vers 1. Ze hebben namelijk de naam van zijn vader geschreven op hun voorhoofden. Dus de naam van de vader van het lam, de ram, die hebben ze geschreven op hun voorhoofden. Dat wil zeggen dat ze zijn eigendom zijn. Er zijn wel mensen die zeggen dat zal wel met de doop te maken hebben. Nou, dat lijkt heel voor de hand liggend voor ons. Maar als je goed in de Bijbel kijkt is dat nog niet direct het geval. Hè? Want Ezechiël moest ook een teken zetten op de voorhoofden van degene die zuchten over de gruwelen die er in zijn dagen geschieden. En al degenen die dat teken op hun voorhoofd hadden, dat was het teken van de laatste letter van het alfabet, van het Hebreeuwse alfabet, de touw stond op hun voorhoofden, die werden gespaard. Verdervers kwamen eraan om al degenen die dat teken niet hadden te doden. Maar degene die dat teken aan zijn voorhoofd had, die werd gespaard. En dus dat was een teken van de houd. Ja, en de doop was er natuurlijk in de dagen van Ezechiël nog niet. En het is ook met de vraag of die in de dagen van Johannes altijd door besprenkeling plaatsvond. Dat is ook nog de vraag, besprenkeling op het voorhoofd, of dat toen al gebeurde. Dus ik denk niet dat je aan de doop moet denken. Je moet meer denken aan de gewoonte dat je een dienstknecht brandmerkte. Een dienstknecht werd gebrandmerkt. En dat is gebeurd met die 144.000. Ze hebben de naam van God, de naam van de Vader van de Zoon, die hebben ze op hun voorhoofd gekregen. Daarmee zijn ze gestempeld als zijnde kinderen van hem, zijn eigendom. En wat is dat toch heerlijk, het eigendom van de Heer Jezus te zijn en te weten dat dus onzichtbaar weliswaar, dat ook zijn naam op jouw voorhoofd, ook op jouw voorhoofd staat getekend. Je bent de zijne. Je hebt niet het getal van de duivel, 666, op je voorhoofd. Je hebt niet het teken van het beest. Dat heb je niet. Dat is er ook. Het is eigenlijk het een of het ander. Of je draagt het teken van het beest. Of je draagt het teken van het lam. Hè? De naam van de vader van het lam, van de ram. Hè? Op jouw voorhoofd. Hè? En het is maar de grote vraag. Hoe is dat nou bij ons, lieve mensen? Hoe is dat nou bij ons? Het is goed om dat eens goed af te vragen. Eerlijk daarin te zijn. Draag ik nog het teken van het beest? Ben ik nog zijn eigendom? Ben ik nog onder zijn macht? Dan ben je dus niet uit de tirannie, uit de macht van de duivel nog verlost. Dan dien je nog de boze. Dan loop je nog achter hem aan. Je beijvert je nog voor zijn koninkrijk. Je strijdt nog tegen de Heer Jezus en zijn koninkrijk. Och, wat een ellende toch. Wat een ellende. Toch hoeveel beter is het om de naam van de Vader van de Heer Jezus op jouw voorhoofd te hebben. En die naam toe te behoren in leven en in sterven. Denk aan de catechismus zondag 1. En wat is jouw enige troost bij het in leven en sterven? Nou, dat ik het eigendom niet van mezelf, maar van hem ben. En ook niet meer van die boze die mij uit al de heerschappij van de duivel verlost heeft. Staat er meteen achter. Hè? En ja, dat is dan toch zo'n heerlijkheid. Om hem toe te behoren, te weten dat dat zegel, dat teken aan jouw voorhoofd zit. He? Nou, al degenen die op de berg Sion zijn, die hebben dat teken ontvangen. Daar zijn ze aan te herkennen. En dan hoort Johannes vanuit die open hemel, hoort hij een stem als van vele wateren. Geruis van een waterval. Dat kan een heel sterk geluid geven. Dat weet u misschien wel. Dat hoort hij vanuit de hemel. En hij hoort vanuit de hemel ook de stem van citerspelers. Die kennelijk voor de troon van God zijn. En daar spelen op hun citers. En dan staat er en zij zongen als een nieuw gezang voor de troon. Er zijn uitleggers die vatten dat op van dat toen de engelen. Die zingen voor de troon. Een nieuw gezang. Maar gemeente, ik denk dat hier toch bedoeld is dat die 144.000, die onder die open hemel staan, dat die God en allen die boven zijn, toezingen met dat nieuwe gezang. Dat denk ik eerder. Over engelen wordt hier namelijk in dit gedeelte helemaal niet gesproken. Het zijn de 144.000 die zingen. Dat nieuwe lied voor de troon en voor de vier dieren die wel boven zijn natuurlijk. De troon is boven, de vier dieren zijn boven, de ouderlingen zijn boven. Maar zij zingen op de berg Sion. Degene die op de troon zit, de vier dieren, de vertegenwoordigers van de schepping. De 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van de hele kerk van Oud Verbond en Nieuw Verbond. 12 en 12, 24 tezamen, die zingen zij een nieuw gezang. Dat doen degenen die op de berg Sion wonen. Die daar thuis horen. Zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en voor de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan die 144.000 die uit de aarde, die van de aarde gekocht waren. Het staat er ook zo uitdrukkelijk bij dat zij alleen dat konden zingen. Niemand anders kon dat leren. Zij hebben dat geleerd. Maar niemand anders kon dat leren dan die 144.000. Hè? Dus zij zingen daar dat nieuwe gezang. Dat lezen we ook hè, in de psalmen. Hè? Psalm 33. Spreekt over een nieuw gezang. 96. De psalm die we gezongen hebben. Een paar versen ervan. Psalm 149 wordt ook over een nieuw gezang gezongen, nog wel anderen ook. Psalm 98, als ik mij niet vergis, spreekt ook over een nieuw gezang. En dan bedoelt natuurlijk de psalmist, als hij over een nieuw gezang spreekt, dan bedoelt hij natuurlijk die psalm. Die psalm, hij zegt niet van, maak maar allemaal maar nieuwe liederen erbij. En ga die allemaal maar zingen. Nee, hij bedoelt met een nieuw gezang, deze psalm, hè? Deze psalm, die moet je zingen. Hè? Dat is het nieuwe gezang dat op je lippen wordt gelegd. En hier is er dus een heel bijzonder gezang dat niemand kent dan alleen degene die met het hart zingen tot God. Hè? Die met het hart tot God zingen. Die kennen dat gezang. Hè? Wat een kenmerk ook van de kinderen van God, dat ze altijd God groot maken. Dat ze hem groot maken. Dat ze dat nieuw gezang zingen dat de wereld niet kent. Maar dat al diegenen kennen die het hart hebben zitten op de juiste plaats door Gods genade. En die God zijn lof toezingen in oprechtheid en in waarheid. Niet slechts mooie klanken, maar een harte taal die opklimt naar de troon. En de hemel indringt, hè, onder begeleiding van dat citerspel dat uit de hemel klinkt. En zij zongen een nieuw gezang voor de troon. Niemand kon dat leren dan die 144.000 die van de aarde gekocht waren. Gekocht. En gekocht door het middelaarsbloed van de Heer Jezus. En dan staan er in vers 4 en vers 5 nog een paar hele mooie kenmerken. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn. Want ze zijn maagden. Wat betekent dat nou? Betekent dat nou dat het hier gaat over mensen die dus afgezien hebben van het huwelijk? Want het huwelijk dat zou een beetje minnetjes zijn, onrein zijn. Nou, dat zegt de Bijbel echt nergens. Helemaal nergens. Dat zou wel heel vreemd zijn als dat de bedoeling was van deze tekst. Dan zou de Bijbel zichzelf wel heel bijzonder tegenspreken. Want er staat overal, het huwelijk zij eerbaar onder allen. Het bed moet onbevlekt zijn. Ja, dat wel, het bed moet onbevlekt zijn en blijven. En daarom staat er ook niet, dit zijn degenen die met een vrouw niet bevlekt zijn. Met een vrouw, dat staat er niet. Het staat met vrouwen. Het gaat hier heel duidelijk om overspel en om hoererij. Daar gaat het hier om. En dat doen zij natuurlijk niet, die voor de troon zijn. Daar houden ze zich niet mee bezig. Misschien in hun eertijds wel, in hun verleden, dat zou heel goed kunnen. Maar niet nu. Niet nu ze tot Christus zijn gekomen en hebben hem leren kennen, van de aarde zijn gekocht. Dan zijn ze niet met vrouwen bevlekt, met meerdere. Dat kan niet. In Genesis staat ook, hè, de man zal zijn vader en moeder verlaten. Er staat er niet en zijn vrouwen aanhangen. Dat is helaas onder het Oude Testament tegen Gods echte wil in wel gebeurd. Hè. Onder zijn toelating is het wel gebeurd, vaak gebeurd. Hè. Zelfs de heiligen hebben dat gedaan. Hè. Maar, er staat uitdrukkelijk in het scheppingsverordening, staat heel uitdrukkelijk, en zijn vrouw. Je enige, je echte vrouw moet je aanhangen en niet een ander. Nou ja, dat is duidelijk. Maar er klinkt hier natuurlijk ook nog iets anders door. Er klinkt hier ook iets door van, ja, je moet ook geen andere goden dienen. Want je weet wel dat dat in de Bijbel altijd overspel wordt genoemd. Dat zie je eigenlijk in de hele schrift. Ook bij de profeten, bij Jesaja en bij Jeremia, die spreken over overspel als Gods volk naar andere goden omkijkt. Hè? Dan lopen ze andere mannen en andere vrouwen achterna. En dat doe je niet als je een kind van God bent. Dan ga je niet knielen voor dat beest en voor dat beeld van het beest. Dat ga je niet doen. En ook niet voor andere goden buig je dan neer. Dat kan eenvoudigweg niet samengaan. En dus degene die niet bevlekt zijn met vrouwen, dat zijn degenen die met God alleen leven. En alleen bij dat lam, op de berg Sion, bij dat lam, niet elders tegelijk. Dat kan niet. Je kunt niet en. Nee, het is altijd of. Of je hebt het zegel aan je voorhoofd, of je hebt het niet. Of je bent trouw aan Christus, of je gaat ook met anderen om. Dat kan niet. Dat kan niet. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn. Want ze zijn maagden. Ze zijn rein. Zuiver. En wie het huwelijk, in het huwelijk één man en één vrouw, die in het huwelijk staat, dat heeft niks met zonde te maken. De omgang tussen man en vrouw is geen zonde. Dat is een scheppingsordening van God. Die heeft hij al voor de zondeval ingezet. De mens moest zich vermenigvuldigen. Al voordat de zondeval kwam, had de Heer God dat bevel gegeven. Dus daar is niks mis mee. En dus kan die betekenis niet zijn, hè, dat het hier gaat om mensen die zich van alles hebben onthouden. Hè? Paulus heeft wel gezegd dat dat het nuttigste was en het beste voor hem. Voor hem was het het beste. Hij beveelt het ook wel aan anderen aan. Maar Paulus was natuurlijk ook een man die geen vrouw kon hebben vanwege zijn opdracht. Zijn opdracht om te prediken het evangelie. Stel je voor dat die man een vrouw en kinderen moest meevoeren. Dat kan toch helemaal niet. En Paulus was dankbaar dat hij de gave van de onthouding had. En die prijst hij ook anderen wel aan, maar hij legt die zeker niet op. En hij zegt zeker ook niet dat het huwelijk verkeerd is. Het is beter te trouwen dan te branden. Dat zijn de woorden die de apostel heeft gesproken. Dus dit heeft meer een geestelijke betekenis, naast ook natuurlijk de zedelijke betekenis, dat je als je op de berg Sion met het lam wilt zijn, dan kun je natuurlijk niet hoererij bedrijven. Ook niet in de letterlijke zin, hier op deze aarde, maar ook niet in de geestelijke zin. Dat is de betekenis van deze woorden. En dan het volgende. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. De ram moet gevolgd worden. Dat vind ik eigenlijk wel de mooiste. Die heeft mij altijd geraakt, hè, dat er dat zo staat. Hè. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Door bezaaide en onbezaaide akkers. Zeggen we wel eens. En hoe dan ook, al is tot in de dood. Ik moet even aan Petrus denken, hè. Petrus werd door de Heer Jezus ermee geconfronteerd dat hij ook zou sterven zoals Jezus gestorven is. Hè? Hoedanige dood hij sterven zou. En toen zei hij, volg mij, volg mij. En hij wilde het afwimpelen op Johannes, zei hij dan. Hè? Nee, zegt de Heer Jezus, volg gij mij. Hè? Niet Johannes, jij. Hè? Wat er met Johannes gebeurt, dat maak ik uit. Gaat jou niks aan. Hè? Volg gij mij. Lam volgen. Waar het ook met je heen gaat. Het kan in dit leven langs allerlei paden gaan. Hè. Je kunt moeilijke dingen meemaken. Gewoon in het persoonlijke leven. En dat zie je natuurlijk ook niet van uitgesloten. Maar je kunt ook moeilijke dingen meemaken in de maatschappij van nu. Hè. Er kan vervolging komen, verdrukking komen. Het is een wonder dat het er niet is. Dat is gewoon een wonder. Dat wij in vrijheid leven. En dat het zover nog niet gekomen is. Dat we worden verdrukt en gesmaad. Dat gebeurt misschien wel eens een keer, gesmaad. Maar ja, dat is toch eigenlijk nog maar licht allemaal. Hè? Allemaal nog maar een beetje. Het kan allemaal zoveel erger. En zullen we dan achter hem aan gaan? Ja. Degenen die de zijne zijn, die hem werkelijk lief hebben. Denk maar aan de vrienden van Daniel. Die geven geen krimp. Die zullen het lam, de ram volgen waar hij ook heen gaat. Al gaat hij ook met je de dood in. Al ga je ook door de schaduw van de dood. In Psalm 23 is het ook niet alleen maar liefelijke weide en zeer stille wateren. Nee, er wordt ook gesproken over, al ging ik ook in het dal van de doodschaduw. Van de schaduw des doods. Toch zal ik geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij. Net zo goed als dat hij hier is. Op de berg Sion. Bij zijn 144.000. Zo zal hij ook met mij persoonlijk zijn. En dan moet ik natuurlijk niet in overmoed zeggen. Ja, dat komt wel goed hoor. Ik zal hem altijd volgen. Nee. Je moet het niet zo zeggen. Zoals Petrus het zei. Hè? Petrus zei het ook van. Maar trouwens, zou je allemaal verlaten. Ik niet, ik niet. Het was goed bedoeld, maar hij overschatte zichzelf. Petrus had beter kunnen zeggen, geef Heer. Geef. Dat ik u niet verloochenen zal. En verlaten zal. Geef dat. Alsjeblieft, geef dat. Dan zou hij nooit zo diep gevallen zijn als dat hij nou viel. Hè? Dus je moet het niet, zeggen van, ja, maar dat doe ik wel eventjes, dat lam volgen. Waar het ook heen gaat, laat het ook een dure gebed zijn. Dat wat er ook gebeurt, hoe het u ook vergaan zal, hoe het ons ook vergaan zal, dat wij dan de vrijmoedigheid krijgen om achter hem aan te blijven gaan, want dat is echt het kenmerk van de 144.000 die bij dat lam zijn op de berg Sion onder die geopende hemel. Deze zijn het die het lam de ram volgen waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen voor God en het lam. Die bij Johannes waren, de kerk van toen. Het is de kerk van toen, de 7 gemeenten van Klein-Azië en alle andere plaatsen en streken waar het woord al verkondigd was, waar al christenen waren. En dat was aan het eind van de eerste eeuw al in een heel groot gebied. Al diegenen zijn gekocht van de aarde. Al die 144.000, daar heeft Jezus zijn prijs voor betaald. Hij is op de slavenmarkt langsgekomen. En hij zag mij daar staan. Als eigendom van de duivel. En hij telde de prijs neer. En dat was geen 30 zilverlingen. De normale prijs voor een slaaf was 30 zilverlingen. Dat weet u wel. Dat kent u ook uit de geschiedenis van Judas. Maar dat was zijn kostbare bloed. Die prijs. Daarmee betaalde hij. En daardoor werd ik vrij. Dat zijn degenen die gekocht zijn van de aarde. Uit de mensen. Uit de aarde. Voor God. En voor het lam. Om eerstelingen te zijn. Dat was de eerste lichting, zeg maar. In die eerste eeuw. Dat was de eerste lichting. De eerstelingen, dat is altijd de eerste partij die binnenkomt van de oogst. Dat is een oogstterm, hè, die eerstelingen. Die werden voor de Here gebracht. En Johannes staat hier met die eerstelingen voor God. Hè. En de oogst zal nog komen. De oogst is nog steeds gaande. De oogst is nog niet volbracht. Er komen op die eerstelingen nog veel meer binnen. Een schare die niemand tellen kan. Zeker waar. Die gaat er komen. En dit is de eersteling. De eerste vrucht van de oogst. Van de prediking van de apostelen. Overal waar ze geweest zijn. Zijn er mensen tot geloof gekomen. Getrokken uit de wereld. Overgeplaatst in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Gekocht. Met zijn kostbare bloed. Want alleen zo kun je de zijne zijn. Hè? En met lam, de ram, verkeren op de berg Sion. En in hun mond is geen bedrog gevonden. Want ze zijn onberispelijk voor de troon. Ja, gemeente, ik zeg er nog eventjes tussendoor. Dat er ook in hoofdstuk 7 een paar prachtige kenmerken van de kinderen God staan. Maar dat zeg ik er maar eventjes terloops. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Daar vraagt dus Johannes aan de ouderling die bij hem staat. Vraagt hij van, ja, wie zijn deze nou die daar staan met die palmtakken in de handen? Deze zijn degenen die uit de grote verdrukking komen. Dat is ook een kenmerk van de kinderen Gods. Ze komen uit de grote verdrukking van deze wereld vandaan. En die is soms heel scherp, die verdrukking, maar soms ook wel wat minder. Maar hij is er altijd. Hij is er altijd. En, prachtig kenmerk, zij hebben hun vuile kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Kan niet. Wit wassen in rood bloed, dat kan niet. Maar hier kan het wel. In het bloed van Christus kan het wel. Daar kunnen je vuile klederen wit gewassen worden. En ze zijn ook wit gewassen. Was in het bloed van het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden. Er zijn twee kenmerken tussendoor. Hier heb je het laatste kenmerk van hoofdstuk 14. En in hun mond is geen bedrog gevonden. Want ze zijn onberispelijk voor de troon van God. Hoe kan dat nou zo zeggen? Hoe kun je dat nou zeggen? Ja, als ze straks voor de troon van God komen in de hemel. Dan zullen ze onberispelijk zijn. Dat is waar. Maar dat ze dat nu al zijn dan. Nu ze nog op de berg Sion zijn. Wel onder de open hemel, maar toch op de berg Sion. Hè. Hij is bij hen op de aarde. Bij zijn kerk. Daar is hij bij. Hoe kan dat dan dat zij onberispelijk zijn? Je kunt hier toch nooit onberispelijk zijn in dit leven? Dat is toch te ver, dat gaat toch te ver? Nou gemeente, dat is toch niet waar? Dat is toch niet waar? En waarom is het niet waar? Wel, als je door het bloed van Christus gekocht bent en gereinigd, dan is er geen vlek of rimpel nog aan je te bekennen. Dan is er niets waar de duivel bijvoorbeeld nog aanmerkingen aan over zou kunnen maken. Is er helemaal niets. Dan ben je totaal rein. Alsof je zelf alles volbracht had wat Christus voor jou volbracht heeft. Hè? Zo volkomen. Al had je nooit een zonde gekend of gedaan. Dat is zo onbegrijpelijk. Dat als je tot Christus bent gekomen, dat er dan helemaal niets meer op je aan te merken valt. Dat is toch onbegrijpelijk. En toch is het waar. Gerechtvaardigd door zijn bloed wil zeggen, helemaal vrij. Vrij van zonde en vrij van schuld. Niet dat je niet helaas nog wel in zonde valt. En die zonde ook iedere keer weer te belijden hebt. En ook iedere keer weer opnieuw gerechtvaardigd moet worden. Want dat gebeurt niet ene keer. Dat gebeurt zo dikwijls als mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen God gezondigd en geen van zijn geboden gehouden heb. Zo dikwijls wil hij mij de gerechtigheid van zijn zoon schenken. Zegt hij toch, ik zie geen vlek of rimpel in jou. Net zoals de bruid in het Hooglied. Hè? Ze was zwart, maar ook liefelijk. En de bruidegom zegt tegen haar, ik zie geen gebrek aan u. Terwijl ze van zichzelf vond dat het helemaal niks was. Zij zou nooit bruid van de bruidegom kunnen zijn, van Salomo. Zegt die bruidegom toch. En er is helemaal niks aan jou wat mankeert. Zo zegt Christus dat ook tot zijn bruid. Dus onberispelijk voor de troon van God. En natuurlijk is in hun mond geen bedrog gevonden, want ze zijn eerlijk. Als er geen bedrog in je mond is, dan betekent dat dat je eerlijk bent voor God. Zijn we eerlijk tegenover de Heer? Of verbergen we een heleboel? Verdoezelen we het een en ander? Zien we het maar over het hoofd? We weten het diepweg wel. Maar we bekennen het niet. Dan is er bedrog in je mond. Dan laat je dingen achterwege. Ik denk even aan Nathanael. Hij zat op een vijgenboom, dat weet u. En de Heer Jezus zegt, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Bedoelt de Heer Jezus daar nou mee dat Nathanael helemaal nooit geen foute dingen gedaan heeft en nooit iets fouts gezegd heeft of zo? Bedoelde de Heer Jezus dat daar nou mee? Nee, echt niet. Echt niet. Hij bedoelde daarmee dat nou een man die voor God geen geheim heeft. Die niks onder het tafelkleedje moffelt. Niks. Die eerlijk alles aan God vertelt. Eerlijk gemaakt door de Heer zelf en door zijn geest. En dat je alles eerlijk opbiecht aan de Heer. Opbiecht aan hem. Dit heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. Kijk maar in Psalm 32, daar heb je dat ook, hè? In wiens geest geen bedrog is. Nou, ja, wel gelukzalig, maar David had wel die zonde gedaan, hè? Hij werd ook wel heet van in zijn binnenste. Hij werd zijn sappert veranderd in zo'n bedrogte daardoor. Door die zonde die hij gedaan had. Waren niet gering, dat weet u wel. Maar David mocht ze wel oprecht aan de Heere blijven. En dan is er in jouw mond geen bedrog. Als je niks achterhoudt. Als je eerlijk alles aan de Heere vertelt. En dat doen de kinderen Gods. En als je dat niet doet, hè, als je voor de Heere nog geheimen hebt. En dat je dingen achterwege laat in het belijden. En je doet net alsof het allemaal zo erg niet was en zo. Dan ben je een huichelaar. Dan ben je een valserik. Dan ben je echt nog verkeerd bezig. Dan ben je niet een mens in wiens mond geen bedrog is. Hè? Maar dan moet je ook de zwarte bladzijde van je leven, die moet je niet overslaan. Die moet je ook aan de Heere voorleggen. Heren, lees het maar. Lees het maar. Dit heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Zus ben ik. Zo ben ik. Ook na ontvangen genade heb ik nog dit gedaan. Of dat gedaan. Als je het eerlijk aan de Heren vertelt. Ziende op Christus. Dan ga je gerechtvaardigd naar je huis. Zoals de tollenaar. In de tempel heeft zoveel kwaads gedaan. Hij ging toch gerechtvaardigd naar zijn huis. Want Christus had hem gekocht. Gekocht met zijn bloed. Ik moet heden in uw huis zijn. Ja, dat had de Heer Jezus tegen die tollenaar gezegd. Die andere tollenaar die in de boom klom. Ik moet heden in uw huis zijn. Gemeente, dat zijn de kenmerken van de kinderen Gods. Er zijn er nog meer te noemen. Maar we willen beperken tot hetgeen wat hier aan de orde was. En als u er meer wilt zien, dan moet u dus in die geloofsbelijdenis kijken. Dat artikel 29, dat noemde ik al, dat boekje van Jean Taffin. Maar vergeet ook de waarschuwing niet waarmee ik begon. Maak van die kentekenen ook niet je grond waar je op steunt. Want dat moet echt alleen de Christus zijn. De kentekenen die kunnen het bevestigen, maar daar blijft het dan ook bij. Daar blijft het dan ook bij. En het is heel goed jezelf te onderzoeken, want dat is heel leerzaam. Een mens die zichzelf niet onderzoekt en toetst op die ware kenmerken die in de schrift genoemd worden, die wij ook gehoord hebben. Als je dat nooit doet, dan blijf je altijd een beetje sukkelen. En rommelen. Eerlijk zijn. Eerlijk zijn. Oprecht. Hè? Er moet geen bedrog in die mond zijn. Nee, dat moet niet. Oprecht aan de Heren erkennen en beleiden. En als je aan kentekenen gebrek hebt. Als je zegt, als je bij het onderzoek van jezelf zegt van, hé Heren, dit is toch niks en dat en dat. En dat houdt erover op, hè. Houdt erover op, hè. Zou ik dan een kind van u kunnen zijn met dit en met dat en met zus en zo? Probeer dan niet om nog een goed kentekentje bij jezelf eruit te frutselen. Maar werp je liever als een arme zondaar op Christus. Wat Kolberg heeft gelijk. Dat is per slot van rekening altijd nog het beste kenmerk van een kind van God. Dat hij zich met alle zonde en schuld op Jezus Christus werpt. Wijs om dat te doen. Dan ben je ook op de berg Sion. Met het lam, de ram, de sterke ram erbij. Amen. We zingen van Psalm 24. En daarvoor de versen 2 en 3. 2 en 3 van Psalm 24. Gemeente, wij doen voorbeden voor de rouwdragende familie Vastenburg, dat doen we wederom. Wij doen voorbeden voor Corolla Lagendijk, Sonate 7 te Sliedrecht, die afgelopen week een operatie onderging en nog in het ziekenhuis verblijft. De operatie lijkt geslaagd te zijn, maar het zal nog moeten blijken. Mogelijk mag ze dit weekend weer naar huis. We bidden ook voor mevrouw Putters aan de wiel, Peulenlaan 157 hier in Hardingsveld, die ten gevolge van een val haar heup heeft gebroken en vandaag zal worden geopereerd op haar hoge leeftijd. Dragen we haar op, hè, want dat is heel wat als je nog op die leeftijd moet, maar ook kunt worden geopereerd. Dat is allebei wat. Dat het nog kan en dat het moet. Beide is dat heel bijzonder. Laat ons bidden. Heren, zo komen wij tot u in gebed. Uw woord heeft weer geklonken. Wat zullen we dan nog zeggen? We zullen het maar zwijgend aan u overgeven en neerleggen in uw hand. Wil gij ermee doen? Heb er maar mee gedaan, heren, terwijl er gepredikt werd. Wat goed is in uw ogen, dat er maar uitwerking mag zijn in het midden van de gemeente. En dat we er ons door aangesproken mochten weten. Het is goed onszelf te onderzoeken. Als we dat op de juiste manier doen, dan kan dat oefening betekenen. Verootmoediging. En die zijn allemaal nodig, die dingen. We moeten ook niet op onze kentekenen hoogmoedig gaan rusten. O heren, maar ze moeten er wel zijn. Die kenmerken van de kinderen Gods, die kunnen niet worden gemist. Heren. Dat ze bij ons zouden worden aangetroffen. Dat we dus met het lam op de berg Sion mogen staan. Onder die open hemel met hem erbij. Wat een troost geeft dat. Wat een troost moet daar ook Johannes in ervaren hebben toen hij dat zag. En de gemeente die om hem heen stond of lag. Die 120, 144.000. Hoeveel? Moeten ze niet troost ontvangen hebben uit hetgeen wat er geschiedde. Heer, zo danken wij u voor uw betrokkenheid op ons. En heren, wij willen u vragen of u ons verder nog een goede zondag wilt schenken. U doet denken aan de rouwdragende familie Vastenburg. We hebben in het vorige middag voor ze gebeden, maar we kunnen het toch ook niet vaak genoeg doen. Daarom dragen ze opnieuw aan u op. Midden voor Corolla Lagendijk, geopereerd. Moeten nog afwachten hoe het zal gaan. Heren, misschien mag ze thuis zijn als we deze dienst houden. Misschien wel, dan kan ze wel meeluisteren. We bidden voor haar. Gedenk haar, heren. En geef dat het goed zal gaan. Dat zal blijken ook dat de operatie een goed effect heeft gehad. Bidden voor mevrouw Putters, die op haar hoge leeftijd gevallen is. Heup gebroken. Dat is heel wat. Dat is heel wat. Als dat gebeurt op zo'n leeftijd. En dan wel geholpen te kunnen worden. Heren. Help haar. Help haar door. Geef de dokters de wijsheid en de kracht. Om dat te doen. En geef dat ze ervan herstellen mag. Wat zou dat bijzonder zijn op zo'n hoge leeftijd, 91 jaar. O, gedenk haar. Allen die haar lief en dierbaar zijn. Wilt u zo zijn met allen die het moeilijk hebben in het midden van de gemeente? Gij weet ervan. En dat wilt u ook maar mee bekend maken, want gij wilt er toch ook altijd om gebeden en gesmeekt zijn. Hoor ons dan zo en verhoor ons. Schenk ons het goede van uw geest. Het goede van uw woning. Ook in de volgende dienst. Die vanavond zal plaats hebben. Heren, hoor ons dan om Jezus wil. Amen. 68 vers 2 is onze slotpsalm. 68, het tweede vers. gaat u heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen. Thank you.